ook het woord van God te lezen. Doe je dat niet, dan kan het niet anders leiden tot een hopeloze verwarring. Een verwarring die je ook heden ten dagen op het christelijke erf zo erg ziet. En ga vandaag of morgen tijdens Pinksteren of op de tweede Pinksterdag maar eens over heel Nederland kijken naar wat er allemaal wordt georganiseerd en wat er allemaal ook wordt gedaan. En wat er allemaal daar op die verschillende toogdagen en samenkomsten allemaal wordt gepredikt. Dan zult u met me eens zijn dat overal waar men samenkomt, je niet gek moet opkijken dat als je een rondje gaat maken, dat je tot ontdekking komt dat men overal een hele andere boodschap brengt. Dat de een boodschap brengt van wonderen en genezingen en van pinkstergaven en dergelijke. En dat de ander weer stilstaat bij de wederkomst van Christus en daar helemaal op gefocust is. En dat weer een ander een hele andere boodschap weer verkondigt. Je moet oppassen met Gods woord dat je niet de dingen die in de Bijbel verschillen, dat je die fijngevoeligheid niet aan de dag legt en dat je dus de zaak gaat verwarren. Dus daarom, als men zegt tegen mij, wij brengen maar één evangelie, dan vraag ik gelijk, welk evangelie? Want in de praktijk heeft men vaak een enorme ijver voor de Here, maar is men helaas zonder verstand. Men predikt dan een evangelie wat niet behoort tot het evangelie van het koninkrijk of tot het evangelie van de verborgenheid. Het kan niet zijn goedkeuring wegdragen, hetgeen men predikt eigenlijk van de 12 apostelen. Want ik denk als de 12 apostelen daarbij zouden zijn geweest, dan zouden ze zeggen, ja, maar dat is helemaal geen goed evangelie wat jij verkondigt. Of het zou helemaal geen goedkeuring weg kunnen dragen van de apostel Paulus, als die erbij zou zijn. Dan zou die zeggen, ho, is even, ga jij eens van de kansel af. Maar wat jij daar verkondigt, daar klopt helemaal geen hout van. Sorry dat ik het zeg. Ik denk dat je zulke zaken krijgt. Men brengt een ratje toe van evangelie, een eigendunkelijke godsdienst. En nogmaals, het valt erg te betwijfelen of je God daar dan mee dient. Er is geen één evangelie in de Bijbel. De Bijbel geeft een opsomming in het Nieuwe Testament van diverse evangeliën. En ik zet ze even op een rijtje. En het wil niet zeggen dat ze allemaal verschillen van elkaar. Maar ze worden wel afzonderlijk betiteld. Ze wordt genoemd het evangelie van het koninkrijk. Je komt tegen het evangelie van de besnijdenis, het evangelie van de voorhuid, het evangelie van God, het evangelie van Christus, het evangelie van de genade Gods, het evangelie van de heerlijkheid van Christus, het evangelie van de heerlijkheid van de gezegende God, het evangelie uwer verlossing en het eeuwige evangelie. En is dat nu, want eigenlijk staat voor het woord evangelie alleen maar boodschap, oftewel blijde boodschap, zijn die boodschappen nu allemaal identiek aan elkaar, nu allemaal dezelfde? Ik geloof het niet. Het zijn totaal 9 uitdrukkingen en het wil natuurlijk niet zeggen dat dat 9 verschillende evangelieën zijn. Want bijvoorbeeld het evangelie van God is het evangelie der verlossing. En het evangelie der verlossing is tevens het evangelie met het belangrijkste thema en als middelpunt heeft het evangelie van Christus. En daarom dat evangelie van God, wat is het evangelie der verlossing, wat ook is het evangelie van Christus, is tevens het evangelie der genade. Dus je ziet dat een aantal termen overlappend zijn. Een aantal boodschappen soms met verschillende titels worden betiteld. Maar het wil niet zeggen dat alle 9 betitelingen, alle 9 uitdrukkingen, maar steeds te maken hebben met één en hetzelfde evangelie. We moeten aandacht schenken aan de dingen die verschillen. Laten we daarom maar eens wat verder gaan kijken. En allereerst is bezighouden ons met het evangelie van het koninkrijk. En kijken, is heel goed kijken, wat dat voor een evangelie was. Vele keer hebben we het al gezien aan de hand van Matteüs. En laten we dat toch nog maar even lezen. Matteüs 4. Matteüs hoofdstuk 4. Vers 23, dat je daar vindt, Matteüs 4, vers 23, en hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En het gerucht van hem drong door tot in geheel Syrië. En men bracht tot hem allen die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en hij genas hen. Nou, hetzelfde kan je ook lezen in Matteüs 9 vers 35, dat hebben we het verleden keer gedaan. En je ontdekt dat als je overal waar het evangelie van het koninkrijk wordt genoemd in de schrift, dat je ziet dat het evangelie, de prediking van het evangelie van het koninkrijk, continu maar gepaard gaat met deze wonderbaarlijke genezingen. Het is er gewoon een kenmerk van. Als je gaat onderzoeken dan aan wie dat evangelie van het koninkrijk wordt gepredikt, ja, dan ontdek je dat dat continu door Johannes de Doper, door de Heer Jezus, door de twaalfen, wordt gedaan aan het volk van Israël. En niet aan een ander volk, niet aan de Egyptenaren, die vlakbij woonden als buurland. En het is wel zo, zoals hier staat, want dat, stel dat dat gebeurt heden ten dagen, nou, dat dringt ver door. Nou, het drong ook ver door, want het gerucht van hem drong door tot in geheel Syrië zelfs. Men sprak ervan, maar het werd alleen gericht aan het Joodse volk. En dat is ook wel ter lijden, want ga je naar Matteüs 10, als daar de twaalfen de opdracht krijgen dit evangelie te verkondigen, dan zie je in vers 7 en 8, of laten we maar beginnen in vers 5, deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en geboden, zeggende: wijk niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeeft u tot de verloren schapen van het huis Israëls. Ze hebben daar het woordje liever bijgevoegd, om het maar een beetje te verzachten. Maar zo staat het in de grondtekst niet. Ze gaan gewoon niet naar een stad van Samaritanen. En ze wijken ook niet af naar een wijk, naar een weg van naar heidenen. Heidenen en Samaritanen werden niet met het evangelie geboodschapt. Dit was een boodschap gericht aan het volk van Israël. En ook daar zie je weer, als zij dan dat evangelie van het koninkrijk gaan prediken, gaat en prediken zegt: het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Dat was de inhoud van het evangelie, van die boodschap. Geneest zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geef het om niet. Je ziet, het is wonderbaarlijk. Alleen, het heeft een beperking. Ja. Ja, dat is niet alles, want wij ontdekken dat niet alleen dit evangelie van het koninkrijk, wat aan Israël is verkondigd door Johannes de Doper, de Heer Jezus en de twaalfen is verkondigd, en ook later nog door de 70 die uitgezonden zijn, maar als je gaat kijken naar de grote opdracht die Christus geeft in Markus 16... dan zie je dat deze verkondiging juist nog veel langer doorging. Want hij zegt daar in vers 21. Oh nee, ik moet naar Matteüs 16. Matteüs 16. Om er meer inhoud te geven aan die verkondiging van het evangelie. Matteüs 16, vers 21. Dan lees je daar: van toen af aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen, zeggende: dat verhoede God, Heer, dat zal u geenszins overkomen. Doch hij keerde zich om en zei tot Petrus: ga weg achter mij, Satan, gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Ja, hier zie je dus dat als die evangelieverkondiging van het koninkrijk zo doorgaat, dat ook de 12 die gaan verkondigen. En wij zouden daarbij zijn geweest, als Petrus of Johannes of Jacobus daar stond te prediken aan het Joodse volk. Wat was daar dan, wat had daar ontbroken? Wat had daar nou ontbroken? Je stond erbij en zij predikte. En wat had je nou verwacht dat ze zouden gaan prediken, maar wat ze niet hebben gepredikt? Van toen af aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde oudsten en overpriesters schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En wat doet Petrus? Petrus neemt hem terzijde en bestraft hem. Heeft Petrus dat dan ooit verkondigd? Toen hij in Matthäus 10 is uitgezonden naar alle steden in het Joodse land. Terwijl hij niet mocht gaan naar de steden van de Samaritanen en niet op een weg naar heidenen mocht gaan. Terwijl hij verkondigde het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Heeft hij ooit gepredikt? Jezus Christus zal lijden. Jezus Christus zal gedood worden. Jezus Christus zal ten derde dagen worden opgewekt. Wel nee, hij nam hier Matthäus 16 zelfs weer terzijde en zegt, dat zal uw geest eens overkomen. Met andere woorden, dat is geen onderdeel hier geweest van de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk. Ze waren geen eens bekend met het feit dat de Heer Jezus moest sterven en opgewekt worden ten derde dagen. En dus je vindt in Matthäus, als je goed scherp gaat kijken en fijngevoeligheid krijgt, en je gaat kijken naar de dingen in de schrift die verschillen, dan kom je opeens tot de ontdekking dat we hier dus een evangelie vinden, wat in opdracht van Jezus Christus is verkondigd. Wat zijn autoriteit dus draagt. Een evangelie zelfs wat hij zelf heeft verkondigd. Maar waar in totaal niet wordt gesproken over het kruis. Waar totaal niet wordt gesproken over de opstanding. Begrijpt u dat? Als je het heden de dagen verkondigt, dan zouden mensen zeggen, ja, maar dat durven wij geen eens een evangelie niet te noemen. Want als je een evangelie verkondigt, dan moet die twee elementen, het kruis en de opstanding, moeten daar toch wel deel van uitmaken. Nou, ik denk als je erbij zou zijn geweest in die tijd, dan zou die Jezus zeggen, ja, en toch, dit is een boodschap, een blijde boodschap van God, gericht aan de 12 stammen van Israël. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u. En dat is een teken daarvan. Werden dus talloze zieken genezen. Ja, zelfs doden werden opgewekt. Dat is nogal wat, hè? Doden werden zelfs opgewekt. Ja, en om het nog eens wat zwaarder te maken, dan zouden we zeggen, ja, maar dat is natuurlijk een boodschap geweest in het verleden. En dat is natuurlijk een boodschap geweest die verkondigd is geworden voor het kruis. Ja. En het wordt natuurlijk in de toekomst nooit meer herhaald. Nou, zal het evangelie van het koninkrijk nog in de toekomst gepredikt worden aan de 12 stammen van Israël? Ja, wel degelijk. Wel degelijk zal datzelfde evangelie verkondigd worden. Wie zegt dat? Dat zegt Christus zelf. Waar? Maar onder andere in zijn profetische rede in Matthäus 24. Kijk maar mee. Matthäus 24. En wel, in vers 14. Waar je weer die uitdrukking vindt, het evangelie van het koninkrijk. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld, dus de gehele ecumene, gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Eigenlijk staat er voor al de volken. Hè, de volken van de ecumene. En dan zal het einde gekomen zijn. Dus we zien zelfs dat dit evangelie wederom wordt verkondigd. En vind je dan in dit evangelie, wat verkondigd wordt, ook in de toekomst straks, waarbij staat en dan zal het einde gekomen zijn. Vind je daar het element dan van het kruis? Het element van de opstanding? Nee, dat wordt geheel niet gepredikt. Het wordt gepredikt als een getuigenis voor alle volken. Dat is de opdracht. En wat is dan de inhoud van het evangelie van het koninkrijk? Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is de inhoud van het evangelie. En waar zal het evangelie van het koninkrijk der hemelen worden opgericht? In het Midden-Oosten, in Palestina. Het is het Joodse koninkrijk, wat al reeds vele eeuwen en door de profeten voorzegd is dat aan Israël zal worden opgericht. En wat is dan het getuigenis richting al die volken van de ecumenen? Nou, dat vind je onder andere terug in Matteüs 25, waar die Jezus nog steeds bezig is met diezelfde profetische reden. Ja, dan vind je dat al die volken uiteindelijk afgerekend, laat ik het maar zo zeggen, zullen worden op het feit of zij dit evangelie van het koninkrijk, wat hun tot een getuigenis is gepredikt, of ze daar rekening mee hebben gehouden. Hoe rekening mee hebben gehouden? Nou, het koninkrijk der hemelen wordt opgericht. Aan welk volk wordt het in de eerste plaats opgericht, het koninkrijk der hemelen? Aan het Joodse volk. En de grote vraag is, hebben zij daar rekening mee gehouden, die volkeren van rondom? En je ziet dat die volkeren van rondom, zoals uitgelegd wordt door onder andere Joël, dat ze worden verzameld in het dal van Jozafat. Die volken van rondom hier, die worden ter verantwoording geroepen hoe zij met de broeders des Heren, en zelfs hoe zij omgegaan zijn met een van de minsten van die broeders des Heren, zijn omgegaan. En dan worden al die volken, vers 32, en al de volken zullen voor hem verzameld worden, en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En je ziet dat ze afgerekend worden op het feit van, hebben ze dat getuigenis, wat hun gepredikt is, het koninkrijk der hemelen, is nabijgekomen, hebben ze dat ter harte genomen of niet, en hebben ze in, als zodanig, hoe hebben zij zich dan opgesteld in die tijd van het einde, hoe hebben ze zich opgesteld ten opzichte van Israël, ten opzichte van de Jood, hoe hebben zij zich ten opzichte van de gelovige Jood zich gedragen. En dan zie je dat de volkeren, die zich positief hebben gedragen ten opzichte van het Joodse volk, het koninkrijk mede beërven, en dat degene die negatief ten opzichte van Israël hebben zich opgesteld en zelfs het volk hebben vervolgd en gedood, dat die het oordeel over zich uitgesproken krijgen. En dat is hier zelfs worden vervloekt. Gaat weg van mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Wordt hier gesproken over het kruis aan de volkeren? Is er gesproken over dat Christus aan het kruishout gestorven is en ten derde dagen is opgewekt en die hele inhoud? Wordt dat gepredikt? Nee, dat wordt niet gepredikt. Dus ga je exact kijken in de Bijbel en erop letten naar de dingen die verschillen, dan ontdek je opeens dat evangelie van het koninkrijk een heel ander evangelie is dan wat wij heden ten dagen onder een evangelie verstaan. En toch, het is een evangelie. Dus, wat vind je? Je vindt dat dit evangelie een evangelie is wat gepaard ging met heel veel genezingen. Met wonderen. Zelfs het opwekken van doden vindt erbij plaats. Het is uitsluitend gericht op het volk van Israël. En later zal het nog als een waarschuwing gepredikt worden aan de volkeren van rondom. De 10 volkeren van die rondom Israël leven. In de ecumene, in de Bijbel, zeg maar in de Bijbelse regio van de profetie. De profetische aarde van de profetie. Het wordt gepredikt ook tot een moment, totdat het einde komt. Dan houdt die prediking ook op als het koninkrijk der hemelen er is, wordt opgericht, dan is die prediking ook ten einde. Dus het is een prediking die in het verleden is geweest, is ook een prediking die zich in de toekomst zich zal herhalen. Dan ga je nou wat scherper kijken naar het verleden, dan zie je dat die verkondiging niet alleen heeft plaatsgevonden in de evangelieperiode, maar ook erna. Vaak zijn wij geneigd om te roepen van bij een Bijbelboek, bijvoorbeeld als Openbaring, dan noemen wij dat de openbaring van Johannes. En in sommige Bijbels staat het er zelfs boven, de openbaring van Johannes. Maar is het de openbaring van Johannes? Het is helemaal niet de openbaring van Johannes. Als je goed gaat kijken en je bent fijngevoelig en je wil recht snijden, dat woord van God, ja, dan lees ik in Openbaringen 1, vers 1, openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. Maar wat staat er bij mij boven? Dat heeft de MBG-vertaling gedaan. Daar staat de openbaring van Johannes. Dat hebben ze zelf toegevoegd. Maar dit is niet de openbaring van Johannes. Het is de openbaring van Jezus Christus. Zo noemt dat boek het zelf. Daarom als je de schrift geeft in mensenhanden, en die mensen zijn niet fijngevoelig, dan krijg je dat soort fouten. En daardoor noemt iedereen het maar de openbaring van Johannes. Dat is de openbaring van Jezus Christus. Datzelfde ook met het Bijbelboek Handelingen. Handelingen. Hoe noemen wij het? Wat staat daarboven? De handelingen der apostelen. Maar het heet helemaal niet de handelingen der apostelen. Wiens handelingen zijn het? Nou, laten we maar eens kijken. In Handelingen 1. Daar legt Lucas uit aan Theophilus dat hij zegt, mijn eerste boek, dat is een evangelie, heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen, die had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Zijn eerste boek, waar ging dat over? Over wat die Jezus begonnen is te doen. Wat is Handelingen dan voor een boek? Het tweede boek wat hij schreef, dat is het boek wat de Heere Jezus voortgezet heeft om te doen. Wiens handelingen zijn het? Het zijn eigenlijk de handelingen van Christus. Door de apostelen heen. Hij was het die door die apostelen heen sprak. Hij was het die door de apostelen heen werkte. En nog steeds onder het volk. En wat zie je dan in die werkzaamheid? Nou, dan zie je in die werkzaamheid dat die wonderen en die genezingen nog steeds aanwezig zijn. Dat nog steeds de boodschap wordt gepredikt aan het volk van Israël. Heel die handelingenperiode door. Kijk je naar die genezingen. Nou, dan vinden die genezingen niet alleen plaats in het begin van het evangelie. Maar zelfs tot handeling 28 toe, zoals we laatst gelezen hebben. Zie je dat de apostel Paulus daar in handelingen 28 nog steeds geneest. En wonderen verricht. En eigenlijk alles wat er in Marcus 16 staat, nog steeds in Handelingen 28, vers 1 tot en met 9, wordt uitgevoerd. He, er staat iemand in Marcus 16 dat ze zelfs slangen zullen opnemen en dat zelfs gif hen niet zal deren. Nou, je ziet dat in Handelingen 28, als Paulus een adder beet krijgt, dat hem dat ook niks doet. Hij wordt door een slang gebeten en het doet hem niks, hij schudt hem af. Die inlanders verwachten allemaal dat hij zal opzwellen en dood ter aarde zal neervallen, maar dat geschiedt allemaal niet. Hier zie je dus aan hoe die werking is. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar Petrus in Handelingen 5. In Handelingen 5. Vers 12, dan zie je ook dat bij Petrus deze wonderen voortdurend voorkwamen. Handelingen 5 vers 12. En door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. Je ziet het, het wordt in één adem samengevat. En zij waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. Doch van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten, maar het volk stelde hen hoog. Dan staat er verder, vers 14. En des te meer werden er toegevoegd, die de Heere geloofden. Tal van mannen, zowel als vrouwen. Zo zelfs dat men de zieken op straat droeg, en op bedden en matrassen legden, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelde mede. En ze werden allen genezen. Het is nogal een toestand geweest, hè? Moest je voorstellen dat men zelfs op de straten bedden, matrassen, als het ware neerzet, dat men daar de zieken draagt en neerlegt, omdat Petrus, als hij maar voorbij komt, dat zelfs zijn schaduw, alleen maar zijn schaduw zelfs maar, op zo'n zieke valt, dat hij dan genezen wordt. En je ziet uit de omtrek, brengt men allerlei zieken allemaal, en wat staat er, en ze werden allen genezen. Is er een misser bij? Is er iemand bij die niet genezen wordt? Nee, ze worden allen genezen. En dat is ook datzelfde kenmerk wat we ook al bij Christus vonden in Matthäus 4. Ze werden allen genezen. Er staat niet, ze werden bijna allemaal genezen. Dat staat er niet. Ze werden allen genezen, staat er. Het was dus een echt Pinksteren. Ja. De meeste gemeenten uit onze dagen, die zeggen allemaal dat de gemeente begonnen is op de Pinksterdag. En ik denk dat vandaag de dag deze boodschap wel het meest luidelijk en het meest verbreid verkondigd zal worden, dat op de Pinksterdag de gemeente begonnen is. Wij geloven niet dat die gemeente op de Pinksterdag begonnen is. Toch moet ik zeggen, van al die gemeenten en kerken en kringen die je kent, die dat allemaal beweren, dat ik maar één kerk of kring ken die het meest consequent in ieder geval is. En weet u wie dat is? Dat zijn de Pinkstergemeenten. Dat zijn de charismatische. Die zijn nog het meest consequent. Want zij verwachten, als inderdaad op de Pinksterdag de gemeente is ontstaan, nou dan mag je toch verwachten dat al deze wonderen en tekenen enzovoort zouden doorgaan tot op de hedendaagse dag. Maar ze gaan niet door op de hedendaagse dag. Hoe we ook over genezingsdiensten en dergelijke mogen denken, we mogen erheen gaan, maar we mogen meteen één ding vaststellen. We mogen niet na afloop van de dienst zeggen, en zij werden allen genezen. Dan zouden we een leugen verkondigen. En daar houden ze ook in die diensten ernstig rekening mee, dat niet allen genezen worden. Oh, en we weten het eigenlijk ook wel, dat dit element, wat vast zat aan die verkondiging van het evangelie van het koninkrijk, dat het element heden ten dagen totaal ontbreekt. Waarom ontbreekt het? Omdat heden ten dagen dat evangelie van het koninkrijk niet meer verkondigd hoeft te worden. Waarom? Omdat het koninkrijk der hemelen niet meer nabij is. Waarom is het evangelie van het koninkrijk niet meer nabij? Nou, de reden is omdat Israël niet zich bekeerde. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Buiten dat, het is natuurlijk een evangelie, want wie werden hier allemaal genezen in Handelingen 5? Wie waren dat? Wie waren dat? Waren dat Belgen? Gisteren speelden we geloof ik tegen België. Waren het Belgen? Nee, waren geen Belgen. Het waren allemaal Joden. Staat ook, hè, in vers 1. En door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. Het geschiedde door de apostel Petrus onder het volk. En die apostelen, waarvan Petrus de voornaamste van is, die worden ook genoemd de apostelen der besnijdenis. En die waren ook door Christus alleen maar gezonden tot het volk. En we zien ze alleen maar dat ze gezonden zijn tot het volk. Ja, wil je gaan beweren dan dat de gemeente die wij vormen op de Pinksterdag toch is ontstaan? Ja, dan ga je eigenlijk, als je dat hoog wil houden, ja, moet je de apostelen, deze apostelen althans, moet je gaan beschuldigen. Dat wordt ook gedaan van allerlei missers die ze hebben gemaakt, allerlei fouten die ze hebben gemaakt. Dat wordt dan wel eens genoemd de apostolische fouten. Heel vreemd, hè? Het was de Heere die voortgegaan is met zijn handelen. En daar gebruikte hij 12 gekozen apostelen voor. Eigenlijk waren zij zijn stem. Eigenlijk waren zij zijn voeten waar hij ging. En dan zouden toch deze apostelen die in volledige opdracht van de Heer Jezus Christus handelden, zouden fout hebben begaan. Ze zouden bijvoorbeeld allereerst, wordt er dan gezegd, een verkeerde 12e apostel hebben gekozen in de plaats van Judas, namelijk Matthias. Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd ook dat de apostel Paulus, hè, die heeft een fout begaan, want die had bijvoorbeeld nooit naar Jeruzalem moeten terugkeren. Toen hij de 5e keer terugkeerde naar Jeruzalem en toen hij gevangen genomen werd, dat had hij nooit moeten doen, zeggen ze dan. Terwijl bijvoorbeeld, terwijl het toch zo is dat de geest, voordat hij zelfs gevangen genomen werd, hem al in de banden, in de geestelijke banden gesloten had. En hij door de geest gedrongen werd om naar Jeruzalem terug te keren. Zo vinden ze ook, kunnen ze het ook niet plaatsen dat de Joodse gelovigen zich in de heidenen, in de handelingen hier, zich moesten laten besnijden. Zeggen, nou, dat is toch een apostolische fout, joh. En dan gaan ze andere teksten aanhalen en zeggen, ja, je hoeft je toch niet te laten besnijden als Jood. Nee, heden ten dagen, als iemand, stel dat een Jood, hè, zich heden ten dagen, zich aansluit bij de gemeente van Christus, moet hij zich dan nog laten besnijden? Nee. Maar in de handelingen? In de handelingen wel. Als daar in Handelingen 15, daar het apostelconvent plaatsvindt, als ze het daar met elkaar over hebben, of heidenen zich moeten laten besnijden, daar praten ze helemaal niet over. Daar hebben ze het helemaal niet over, omdat het zo klaar is als een klontje. Wie moeten zich wel laten besnijden? Alle Joodse gelovigen. En alle Joodse gelovigen besnijden zich ook. Maar in de dagen zeggen we dan, ja, maar nee, dat is een apostolische fout. Want ze hadden eigenlijk daar moeten zeggen, niet alleen de heidenen hoeven zich niet meer te laten besnijden, maar ook de Joden hoeven zich niet meer te laten besnijden. Waanzin. Je ziet hier, tot in Handelingen toe, dat evangelie van het koninkrijk nog steeds aan het volk wordt verkondigd. Toch ontstaat er iets nieuws in die handelingentijd. Als je gaat kijken naar de Heere Jezus, hoe die handelt, dan handelt hij eerst door die 12 apostelen heen. En je ziet vanaf de Pinksterdag aan dat het evangelie wordt verkondigd. En dat het ook dat het gepaard gaat met die enorme wonderbaarlijke, wondere genezingen, tekenen die daar plaatsvinden onder het volk. Maar wat geschiet er ook? Je ziet dat de respons eigenlijk achterblijft. Dat het Joodse volk zich eigenlijk niet massaal zich bekeert. Er zijn wel massa's die zich bekeren, maar toch het hele volk bekeert zich niet. En daarentegen keert het volk zich juist steeds meer tegen de apostelen en tegen de gelovigen. Er ontstaat zelfs al heel spoedig vervolging. Niet vervolging van de Romeinen richting de gelovigen. Nee, een vervolging van het Joodse volk richting hen die Christus als Messias aanvaarden en het koninkrijk gingen verwachten. En wie was daar een, nog wel misschien de belangrijkste voorvechter van, die zeg maar erop voorstond en daar zijn levenstaak van probeerde te maken om die Joodse gelovigen een kopje kleiner te maken en te vervolgen. Wie was dat? Dat was Saulus van Tarsus, de latere Paulus. Ja, die zelfs met brieven nog naar Damascus ging om daar al die mensen, die Joodse mensen die tot geloof gekomen waren in de Messias, om die te vervolgen. En zo trok die van synagoge naar synagoge, want waar kwamen die mensen allemaal samen? In de synagoge. En zo bracht hij ze dan tezamen en vervolgde hij ze. En dan ontstaat er iets bijzonders. Dan wordt er door de Heere een deur geopend naar de heidenen toe. Waarom? Nou, we kennen dat voorbeeld van Paulus, en dat is het mooiste voorbeeld in de Bijbel wat je gebruiken kan. Het voorbeeld van die olijfboom. Namelijk dat heidenen worden gebruikt om de Joden, om het Joodse volk, tot jaloersheid te verwekken. Maar dan ontstaat er toch weer iets bijzonders. Want ga je dan kijken hoe dat geschiet, dan opeens komt er een heel nieuw evangelie. Een hele nieuwe boodschap moet verkondigd worden. Van laat wel zijn. Kan je het evangelie van het koninkrijk, kan je dat verkondigen aan de heidenen? Kan je dat doen? Kan je dat brengen aan de heidenen? Nee, onmogelijk. Wat heeft de Heere ervan gezegd? Ga niet op een weg naar heidenen. Ga niet naar een stad van Samaritanen. Voor wie is dat evangelie van het koninkrijk bedoeld? Aan wie wordt het gericht? Bekeert u. Dat wordt gericht aan het volk van Israël. Ja, zult u zeggen, maar in de toekomst wordt het toch ook verkondigd? Ja. Ja, maar het wordt daar gericht als een getuigenis voor al die volkeren van rondom. Als een getuigenis. Van hou daar rekening mee. Wordt er daar in Matteüs 25 gevraagd, en jullie hebben je niet bekeerd? Als de Heer de schapen van de bokken scheidt. Zegt dan de Heer, ja, maar ik had verwacht dat je je zou bekeren. Nee, er wordt helemaal geen bekering gepredikt richting die volkeren van rondom. Er wordt het alleen, wordt het gezegd, hou er rekening mee, straks komt het koninkrijk der hemelen, dat is nabij, dat wordt straks opgericht aan het volk van Israël. Let op. En jullie zijn de volkeren van rondom, hou er rekening mee. Er wordt niet gezegd, bekeer je en neem de Messias aan. Dat wordt niet gepredikt. En ontstaat er, daarom moet er een nieuwe boodschap verkondigd worden. Aan de heidenen. Als je werkelijk heidenen wil laten deelnemen aan de zegeningen van het koninkrijk. Om zodoende de rest van het volk Israël te prikkelen tot naijver. Dan moet je speciaal gericht aan de heidenen een hele aparte andere boodschap brengen. Die totaal verschilt van het evangelie van het koninkrijk, wat al exclusief alleen aan Israël wordt verkondigd. En zo is het ook. Gaan we naar Galaten 2. Galaten hoofdstuk 2. Dan lees je Galaten 2 vers 7. Krijg je opeens twee evangeliën die worden genoemd in één zin.
Maar integendeel, toen zij zagen, en die zij, dat zijn hier die apostelen die bijeen zijn, dat is Petrus, Jacobus en Johannes. Maar integendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus, die aan de besnedenen, immers hij, en dat is Christus, die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, reikten Jacobus, Cephas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas, de broederhand. Wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. Veertien jaar nadat Paulus tot bekering was gekomen op de weg naar Damascus, 14 jaar nadat hij geroepen was en zijn opdracht had ontvangen, ging hij pas naar Jeruzalem. 14 jaar later, hier in Galaten 2. Lees maar, Galaten 2 vers 1. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weder naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mede. En ik ging op grond van een openbaring en ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de heiden verkondig, afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Hij ging dus apart naar Jacobus, een dagje praten en een dagje uitleggen het evangelie wat hij aan de heidenen verkondigde. Hij ging een ander dagje naar Petrus en weer een dag naar Johannes. Dat zijn de drie belangrijkste apostelen van de 12. Ze golden als steunpilaar en hij lag ze uit wat hij verkondigde. Hij deed het pas na 14 jaar. Ja, 14 jaar daarvoor, weet u wel, toen hij op die weg naar Damascus tot geloof en bekering gekomen was. En toen hij uiteindelijk weer teruggekeerd was in Jeruzalem en daar begon te spreken met de Joden dat de Heer Jezus de Messias was. Toen gaf dat zoveel tumult, dat hebben de apostelen toen gedaan. Die hebben hem toen enkele reis Tarsus gegeven. Die zei, nou ga jij maar gauw terug naar je geboortestad. En daar is hij ook heen gegaan. En 14 jaar lang is hij dus niet naar Jeruzalem geweest. 14 jaar lang heeft hij dus helemaal geen contact gehad met die 12 apostelen. En je kan wel merken hieraan, hij verkondigt een totaal ander evangelie dan die 12. Want hij gaat er naartoe, hij spreekt een dag met ze uit, hij gaat het aan ze uitleggen, hoe het in elkaar steekt, wat voor evangelie hij verkondigt, en wat hij dan verkondigt niet aan de Joden, maar verkondigt aan de heidenen. Dat wordt nog erger, want hij zegt, ik heb het niet van een mens. Ik heb het niet van een mens. Hij zegt, nee, ik heb het niet van een mens ontvangen. Ik heb het ook door niemand geleerd gekregen. Ik was niet in Tarsus en dat ik daar een of ander iemand heb ontmoet en die heb het me geleerd. Nee, de Heere Jezus Christus zelf heeft het mij geopenbaard. Dat evangelie wat ik moest verkondigen. Lees maar. In vers 11. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Ja, dat kan ook niet anders. Het is een totaal andere evangelie. Inhoudelijk ook. Het is een hele andere boodschap, gericht aan een hele andere doelgroep. Daarom alle evangeliën in de Bijbel zijn niet hetzelfde. Wordt gesproken tegenover dezelfde mensen. Heeft ook een hele andere inhoud. En hij heeft nogal, hij heeft het slim aangepakt hoor, na 14 jaar. Hij heeft 14 jaar dus lang al verkondigd dat evangelie, wat een totaal ander evangelie is, dan die 12 verkondigde. En hij ging toen naar Jeruzalem toe en hij dacht, nou, ik zal toch maar eens eventjes apart met, eerst eens apart met Jacobus gaan praten. Zo'n zware broeder. Zal me eens uitleggen hoe dat nou zit. Wat voor evangelie heeft verkondigd aan de heidenen. En toen heeft hij dat ook gedaan ten opzichte van Petrus, ook gedaan ten aanzien van Johannes, en uiteindelijk, toen ze het allemaal inzagen, immers hij die Petrus kracht gaf op apostel zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En toen ze de genade die mij geschonken was opmerkte, reikte Jacobus, Cephas en Johannes, die voor steunpilaar golden, mij en Barnabas de broederhand. Het heeft even wat gekost hoor. Het was niet zo van, oh kom binnen Paulus, leuk dat je er bent, ik geef je gelijk de broederhand. Nee, er was heel veel uitleg voor nodig. En wat wel heel bijzonder is, ook die verklaring, is in Galaten 1 vers 8, dat er staat, Galaten 1 vers 8, over de evangelie prediking. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, of u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dan zou je zeggen, hé, maar we merken nou toch op dat er twee verschillende evangelieën zijn. Een evangelie wat wordt verkondigd door de 12 aan de besnedenen, en een evangelie wat wordt verkondigd door de apostel Paulus en ook die Barnabas aan de onbesnedenen. Paulus die verkondigt een andere evangelie dan. Ja, hij verkondigt een andere evangelie. Maar wat wordt hier gebruikt in de Griekse grondtekst voor het woord ander? Het woord heteros. Ja. En wat is er in het Grieks? Je hebt twee Griekse woorden. Het woord allos. En je hebt in de grondtekst het woord heteros. En allos wil zeggen iets anders, maar dan van hetzelfde soort. En heteros wil zeggen echt iets van een ander soort is. Nou, welk woord wordt hier gebruikt? Hier wordt het woord heteros gebruikt, wat hier op wijst dat Paulus dus geen ander evangelie verkondigde van een heel ander soort dan het evangelie wat de apostelen verkondigden. Nee, hij heeft een evangelie verkondigd van hetzelfde soort, namelijk van het goddelijke soort, van goddelijke oorsprong. Het lag ook in het verlengde met elkaar. Het vloekte ook niet met elkaar. Het weersprak elkaar ook niet. Het vulde juist elkaar aan. Want evangelie wat Paulus hier verkondigde, was juist bedoeld ervoor om het Joodse volk, wat zich nog niet bekeerd had, juist tot jaloersheid en naijver te prikkelen. Het vulde elkaar aan. Het was niet in tegenspraak met elkaar. Zo moet ik het niet zien. Ja, analyseer je de boodschap van Petrus op de Pinksterdag en vergelijk je die dan met de boodschap van Paulus, ja, dan merk je wel een aantal dingen op. Petrus op de Pinksterdag beperkt zijn boodschap tot Israël. Ga maar naar Handelingen 2. Gaan we naar Handelingen 2. Handelingen 2, vers 14. Maar Petrus stond met de 11 op en hij verhief zijn stem en sprak hen toe. Gij Joden en allen die Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter oren. Aan wie spreekt hij? Hij spreekt aan de Joden. Gij Joden en wie nog meer? En alle inwoners van Jeruzalem en allen die te Jeruzalem woonachtig zijn. Hij spreekt de inwoners van Jeruzalem toe. En alle Joden die daar verzameld zijn. Voor het Pinksterfeest. Voor het Joodse Pinksterfeest. Die overal van heinde en ver gekomen zijn. Zelfs uit buitenland zijn gekomen. Toen de tijd nog niet met een vliegtuig zijn gekomen. Maar ook niet met de trein of met de auto. Maar vermoedelijk bovenop een kameel. Hè? Ja, die zijn hier allemaal tezamen gekomen. Via schepen en noem maar op. Om het Pinksterfeest in Jeruzalem te vieren. En die spreekt hij toe. Gij, Joden en allen die hier in Jeruzalem wonen. Ook vers 22. Waar hij weer zegt. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Hij spreekt ze aan. Mannen van Israël. Ook vers 36. Dus moet het ganse huis Israëls zeker weten. Dus het ganse huis Israëls spreekt hij hier aan. Al die 12 stammen, het ganse huis Israëls, moet het zeker weten dat God hem tot Here en tot Christus gemaakt heeft.
Verder verklaart hij hier in die toespraak op de Pinksterdag dat Christus was opgewekt uit de doden. Waarom was volgens Petrus Christus opgewekt uit de doden? Om de dood te overwinnen? Waarom, zegt hier Petrus, is Christus opgewekt uit de doden? Nou, lees maar vers 30. Hij haalt daar de profetie van David bij aan. En David heeft over Christus gesproken. Van vers 25 tot en met 28 haalt hij dat aan hoe David over de Heer Jezus sprak. En dan zegt hij in vers 30. Daar David, nu een profeet was en wist, en David wist dus dat God hem onder ede gezworen had, één uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. Waarom heeft volgens Petrus, is Christus volgens Petrus opgewekt en opgestaan om te zitten op de troon van zijn vader, David. Dus je ziet, als Petrus hier spreekt ten aanzien van het volk, begint hij weer te spreken over Christus, over de troon van David, en dat Christus dient te zitten op de troon van David. En wat was volgens hem een getuigenis van het feit? Nou, dan wijst hij op de uitstorting van geest. Want hij zegt, vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij en ziet en hoort. Dus een bewijs ervan dat Christus is opgewekt en dat hij is verhoogd door de rechterhand van God. En dat hij gaat zitten straks op de troon van zijn vader David, is het feit dat hij die belofte waar hij al van sprak, die belofte des Heilige Geestes heeft ontvangen en dat hij die geest heeft uitgestort. Wat gij en ziet en hoort. Dit is Pinkster. Dit is wat gij ziet. Dit is wat heeft plaatsgevonden. Dit is wat jullie waarnemen allemaal heden ten dagen op dit Pinksterfeest. En waar vermaant hij dan zijn gehoor toe? Om zich te bekeren en zich te laten dopen. Waartoe? Vers 38. En Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. Ja. Voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn. Wie zijn diegenen die dus die belofte des Heilige Geestes, die uitstorting van geest, mogen ontvangen? Voor wie is die belofte? Op wie zou alle geest worden uitgestort? Wat zegt hij hier verder? Op alle vlees. Welk vlees? Al het Joodse vlees. Als straks Christus is wedergekomen en er vindt die echte uitstorting van geest plaats, op welk volk vindt die geest plaats? Die uitstorting plaats. Alleen maar op het Joodse volk. Die belofte, zegt hij, die is voor u en voor uw kinderen. En wie zijn die u? Dat zijn die mannen van Israël. Dat is dat ganse huis Israëls. Dat zijn gij Joden en alle die in Jeruzalem woonachtig zijn. Dat zijn ze. Alle mensen die hier verzameld zijn op dat Joodse Pinksterfeest. Was hier een heiden bij? Nee, er was geen heiden bij. Waar sprak hij dit? Waar sprak hij dat? Dit, in het gebied van de tempel. Hij stond hier in de tempel. Daar zat geen heiden bij. Moet je voorstellen dat er een heiden
toegang had gekregen, of heidenen toegang hadden gekregen hier, tot de tempel. Dat is onbegrijpelijk. Dat kan niet. Hier spreekt hij specifiek alleen tot het Joodse volk. En hij maakt bekend dat die belofte van Pinksteren voor hen is. Ja, in Handelingen 3, daar lezen we Petrus' boodschap dat hij Israël oproept zich te bekeren. En wat verbindt hij dan aan die bekering waar hij hier ook al over spreekt? De wederkomst van Christus. Want wat doet hij dan als je kijkt in Handelingen 3? Dan zegt hij, Handelingen 3 vers 19... Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeld worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren en hij de Christus die voor u bestemd was, Jezus, zende. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van ouds her. Dus wat verbindt hij aan die bekering van Israël? De wederkomst van Christus. Er staat, vers 21, dat als jullie je bekeren, dan zal hij wat doen? Dan zal hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, wie is dat? Jezus, zenden. Dus hij verbindt dat eraan. En wat nog meer? Als Christus wordt gezonden, wat ontstaat er dan? Wat komt er dan? Nou, dan komt waar het evangelie van het koninkrijk altijd over spreekt, namelijk het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wat zal er opgericht worden? Het koninkrijk der hemelen. Wie spreken daar veelvuldig van? Alle profeten van oudsher. Wat wordt het genoemd? De tijden van de wederoprichting aller dingen. Welke dingen? Want als we dat lezen, hè? De tijden van de wederoprichting aller dingen. Wat denken dan sommige mensen er dan allemaal bij? Dan gaan ze het als het ware horen met hun oren. En dan gaan ze denken de wederoprichting aller dingen. Nou, dan zal wel alles ook in Nederland worden opgericht. Wel nee, je moet het horen niet met Nederlandse oren. Je moet het horen met Joodse oren. En verplaats je nou eens op de Pinksterdag. En maak die gebeurtenis van de Pinksterdag nou eens mee. En sta er nou eens als een Joodse man of als een Joodse vrouw. En je hoort die Petrus dat allemaal verkondigen. Welke dingen zal er dan worden opgericht? Nou, alle dingen die verbonden zijn met dat koninkrijk van Israël. Dan zal de tempel echt worden opgericht. Niet die tempel zoals die hier stond. Maar dan zal er een echte oprichting zijn van de Joodse tempel. Dan zal het koningschap van Christus ook worden opgericht. Dan zal die offerdienst worden opgericht. Dan zal die troon van David worden opgericht. Want die stond er toen in die tijd niet hoor. Die troon van David waar Petrus zo over sprak. Die troon van David die bestond in die tijd niet. Welke troon had je in die tijd? Ja, de troon van Herodes had je in die tijd. Een vazal van de Romeinen. En wie regeerde eigenlijk? Dat weten we allemaal. De stadhouder Pontius Pilatus. Die zat eigenlijk op zijn Romeinse troon, daar het Midden-Oosten te besturen. De vervallen hut van David, om zomaar met Handelingen 15 te spreken, die zou worden opgericht, die vervallen hut van David. Dat hele koningschap zou worden opgericht, die troon zou worden opgericht. En ook de tempel, en alles wat erbij aan de tempel zit, de offerdienst, de priesterdienst, het zou allemaal worden opgericht, en allemaal in ere worden hersteld. Door wie? Door Jezus Christus. Als werkelijk nou de gemeente van Christus in Handelingen 2 is ontstaan op de Pinksterdag, wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Hij moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen. Ja, waar de profeten van oudsher van hebben gesproken. En dan ga je allerlei richtingen uit die... En dat probeert men dan ook te doen hoor. Dan gaat men er allerlei zaken aan verbinden. Die nergens op slaan. Goed. De volgende keer gaan we
met dit onderscheid in boodschappen in de Bijbel mee verder. En zullen we zien hoe er nog meer valt te ontdekken in het onderscheiden van de boodschap die Petrus, Jacobus en Johannes aan de besnijdenen hadden hebben gebracht. En hoe de apostel Paulus een boodschap bracht die dus totaal anders en totaal nieuw was. Die boodschap wel aanvulde, maar hoe dat verder ook verliep.